gemeente dieper dan de diepste diepte is de diepte van de liefde Gods. Zij is een oceaan die geen bodem en geen oevers heeft. Want waar ook maar de stroom van de eeuwige liefde het hart van de zondaar bereikt, daar neemt het alles van de mens mee, namelijk schuld, zonde, oordeel, dood en verdoemenis, verlorenheid en ondergang, om het met zich mee te nemen en weg te bergen, alles weg te doen in de zee van de eeuwige vergetelheid. Waar die stroom van die liefde komt, daar doet zij in het hart ontstaan leven, licht, blijdschap, vrede, vrijspraak van het oordeel Gods, omdat daar die liefde het hart van de zondaar helemaal overstroomt en in beslag neemt. Die liefde valt eigenlijk niet uit te drukken. En geen mens ter wereld is bekwaam om daar woorden voor te vinden. Om uit te stamelen wat het is. Christus heeft zijn bruidskerk uitnemend lief gehad. En wie die liefde van Christus bezit, die heeft de grootste schat gevonden die er is in hemel en op aarde. Wie die schat mist, die is straatarm. Armer is niemand dan diegene die geen kennis heeft aan de eeuwige liefde Gods. Maar daar staat ook tegenover, dat waar die liefde geopenbaard wordt in beginsel, of bij de verdere voortgang in de genade, dat er daar ook niemand rijker, en niemand zaliger, en niemand gelukkiger kan zijn, dan de begenadigde zondaar, die iets verstaat van de liefde des Heren. En van Christus uitnemende liefde spreekt ons ook in het bijzonder ons teksthoofdstuk. Hier is sprake immers van een bruiloftstoet die onderweg is naar het grote bruiloftsfeest. Wie is zij, zo lezen wij hier, die daarop klimt uit de woestijn als rookpilaren, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des kruiden hier. En als wij het verband van onze tekst nagaan, dan zien wij hoe de dag nadert waarop Salomo en de Sulamiet voorgoed met elkaar verenigd zullen zijn. De trouwdag dus, de bruiloftdag. En dan lezen wij in het 11e vers, dat de dag van zijn bruiloft, de dag waarin hij, waarop hij zich in eeuwige verbinding weet met zijn dierbare en verkoren bruid, de dag is van de vreugde zijn harten. Het beeld verlangt wel geen nadere toelichting wel, want het is zonder meer heel duidelijk dat de trouwdag het hoogtepunt is in het leven van bruid en bruidegom. Want op die trouwdag gaan immers alle wensen en alle begeerten wederzijds in vervulling. En nu mogen wij ook zeggen, gemeente, de trouwdag is voor Gods kerk in zicht. en door de nood der tijden heen, en door de verwarring der geesten heen, en door de grote afval waarin wij leven heen, komt die trouwdag voor de kerk God steeds meer en meer in het gezicht. Wat zal dat een dag zijn waarop Christus met zijn verkoren bruid voor eeuwig verenigd zal wezen? En wanneer alleen maar zal overblijven dat ze liefelijk is in de ogen van hem die haar van eeuwigheid beminde, en dat ze dan niet meer hoeft te zeggen: ik ben zwak, want dat is dan voorbij, omdat de zonde voor eeuwig teniet gedaan is. Daar is zij alleen maar een eeuwig liefelijk in de ogen van haar zielenbruidegom. Dan zal de hemelse bruidegom zijn kerk, die hier zo duur gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, vader voorstellen zonder vlek en zonder rimpel. Dan zal die verbintenis die hier op aarde door het geloof tot stand is gekomen, in de uren van hun verlorenheid hervolmaakt worden. Dan zal, om zo te zeggen, de Vader zelf het huwelijk bevestigen en inzegenen. En ik zag het nieuwe Jeruzalem uit de hemel nederdalen. Zo schrijft een apostel Johannes, als een bruid die voor haar man versierd is. De ganse uitverkoren kerk voor eeuwig verenigd met Christus. En alzo zullen we dan altijd bij de Heere wezen. Welke bruid zou nu niet verlangen naar haar trouwdag? En welke bruidegom zou niet met spanning uitzien naar de dag waarop hij zijn bruid voorgoed en voor altijd de zijne mag noemen? Zo is het toch ook geestelijk. Want de bruidegom die geeft van zijn verlangen aan zijn verlangen uitzien, door te zeggen: zie, ik kom haastiglijk. En mocht u ook meer en meer leven in het hart van Gods kerk hier, door al de verwarring en door al de donkerheid en duisternis heen van de tijd waarin wij leven, en ook door de verwarring en donkerheid van het eigen hart, is het verlangen om van het lichaam der zonde voor eeuwig verlost te wezen. Ja, kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Amen. Ja, kom. De trouwdag is in zicht. En daarom zijn Gods kinderen feestgangers. Dat klinkt misschien wel heel eigenaardig in de oren, en toch is het zo. Ja, dat zou je zo niet zeggen dat het feestgangers zijn. Want uitwendig bezien, dan lijkt de kerk meer op een begrafenis dan op een bruiloftstoet. Als ge tenminste hun zuchten hoort, hun klagen, hun smekingen, hun roepen, als ge tenminste hun tranen ziet en hun strijd gadeslaat, of als je let hoe sommigen voorthinken op de levensweg, zoals Jacob die hinkende was aan zijn heup. Of als je soms van sommigen het zuchten hoort, die net als Heman bedrukt en doodbrakende zijn van de jeugd af aan. En als je dan die stoet bekijkt die naar Sion optrekt, hoe daaronder zijn blinden en lammen, kreupelen, zwangeren en barenden tezamen. En als je daar een arme Lazarus ziet voortslepen, zich ziet voortslepen, sjokken zal ik eigenlijk zeggen, na die dag van de bruiloft, daar die man in zijn ellende aan de poort van de rijke volkswering en in het gezelschap van de straathonden. Och, dan lijkt het helemaal niet op een stoep die op weg is naar het feest. Maar dan lijkt het wel op een stoep die op weg is naar het graf. En die op weg is naar de ondergang. En waarvan waar we over het hoofd moeten schudden. En waarvan we moeten zeggen, er komt nooit meer wat van terecht. En toch, gemeente, schijn bedrieg. Want het lijkt wel een optocht der ellendigen. Zoals de kerk zich voortbeweegt over de aarde. Maar het is een optocht van feestgangers. Want Gods ellendigen zien er wel zo uit voor het oog der wereld. En evenmin als het werelds of het godsdienstig oog schoonheid in Jezus ziet. Hoewel hij toch de schoonste van alle mensen kinderen is. Evenmin kan ook het werelds en godsdienstig oog er iets bekoorlijks aan vinden. Om een kind van God genaamd te worden. En zal er niemand op de aarde gevonden worden onder de mensenkinderen die uit zichzelf zou verlangen om een kind van God te wezen. Want alles willen we hebben en alles willen we zijn, behalve dat. Want dan krijg je zo'n naar leven en dan krijg je zo'n bekrompen leven. Niet waar, jonge mensen, en dan moet je je helemaal omschakelen. En dan, ja, dan blijft er eigenlijk van de levensvreugde en van de levensblijdschap niet meer over. Dan hoor je nergens anders van, als van bloed en van tranen en van lijden. Ja, maar die zijn dierbaar in Gods ogen, en daar gaat het allemaal om. En nou ligt het er maar aan, gemeente, hoe je bekijkt. Want zoals wij er tegenaan kijken, is de kerk van God de optocht der ellendigen. Maar je moet zelf een feestganger zijn. Om te kunnen weten dat je ondanks af, ondanks bloed en tranen en lijden, toch op weg bent naar de bruiloft. Dat je toch een feestganger bent. Als die in alles verdrukt worden, zegt de apostel. Maar niet benauwd. Twijfelmoedig. Doch niet mismoedig. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragen, opdat het sterfelijke van dit leven verslonden wordt. Dan zijn het toch feesten, want ze zijn arm en maken nogthans velen rijk. Ze zijn droef en nogthans blij. Ze bezitten niet, en nochtans hebben ze af. En daarom, het ligt er maar aan, hoe je dat goed bekijkt. En als je het goed bekijkt, dan zijn die armen en dan zijn die ellenden. Dan zijn die verdrukten, die eer dat ze thuis zijn en eer dat de bruiloft aanbreekt, wel 1000 keren gezegd hebben. Ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. En die nou door vele verdrukkingen heen gaan, dat feest zijn toch de feestgangers. Want ze zijn toch op weg naar de bruiloft. En zo zien wij ook in onze tekst, zie die kerk God zelfs een bruiloftstoep voortbewegen. De gemeente van Jezus Christus op weg naar de bruiloft. Waar trekt die stoep doorheen? Toen die trekt door de woestijn, die waar wie is zij, die daarop komt uit de woestijn, door de woestijn van het leven. De bruidegom, die heeft zijn bruid gehaald, uit haar verlatenheid, uit haar eenzaamheid, waar niemand naar haar omzag. En te midden van rijke specerijgeuren, worden nu beiden, bruid en bruidegom, in een kostbare draagstoel, door de woestijn heen, gedragen naar de bruiloft. Hier straalt in elk opzicht de liefde van Christus voor zijn kerk. Hij is het die zijn bruid opvoert naar de eeuwige bruiloft. Hier straalt en schittert de rijkdom van zijn eeuwige liefde. Want liefde kan nooit onder woorden brengen hoe teer zij beminde. Liefde kan zich alleen maar uiten in de daad. En zo heeft ook Christus met de daad betoond hoe lief hij zijn kerk had. En daarom is Jezus neergedaald in de verlorenheid, in de diepte, in de nood, in de dood van zijn volk, omdat hij haar zo teer beminde. En wie het voorwerp van zo'n grote liefde wordt, die roept het uit, dierbare borst, hoe diep hebt ge u vernederd voor mij? Hoe diep bent u in mijn zondesmacht, in mijn schuld, in mijn nood, in mijn holle angst en in mijn verlorenheid afgedaald, ja dieper dan ik gezonken lag, om mij daar weg te halen uit het land van de godsvervreemding en uit het land waar ik nooit naar God zou gevraagd hebben en mij nu wil opvoeren naar het land van de eeuwige, ongestoorde gemeenschap met God, die liefde gemeente, die is niet te pijlen. Ik ben gevonden van een volk dat aan mij niet zocht, die liefde, die is nooit onder woorden te brengen. Want uit de diepte van de zonde nog, moet Christus zijn kerk op naar de eeuwige rust, naar het ongestoorde bruiloft. Is hierboven, zeker uit een tal van gevaren waaraan die kerk op haar reis door de woestijn naar de bruiloft bloot staat, maar ook daar is voor gezorgd, want rondom die draagkoets zijn 60 helden die allemaal zwaarden houden en vormen die niet een beeld van dat woord van Christus dat hij zijn kerk heeft meegegeven. Op de reis door de woestijn van het leven altijd zegt en zie, ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. O, wat een goddelijke bescherming, wat een goddelijke wacht, dat het oog des Heren nou altijd is op degene die hem vrezen. Want de weg is niet makkelijk en vol gevaar. De weg gaat door de woestijn. Het gaat door rivieren en vlammen. Het gaat door het dal van de schaduwen des doods. De weg van Gods kerk, dat is altijd een omweg. Want de Heere ging met Israël ook een omweg. En zo gaat de Heere met zijn kinderen ook vaak een omweg. Maar hoe dan die omweg ook zijn mag, en hoe donker ooit Gods weg wezen mag, die omweg zal uiteindelijk toch zijn de weg naar huis. Het gaat toch langs die omweg. Gij beproefd kind van God in ons midden. Wie u afvraagt, hoe zal ik er ooit komen, want het gaat door zulke ongekende wegen, maar het gaat toch langs die omweg op huis aan. Wees daarvan verzekerd dat het op huis aangaat. Want de Heere God die neemt met zijn volk nooit de makkelijkste weg. En nooit de aangenaamste. Maar wel de veiligste weg. En wel de zekerste weg. Wij zijn er altijd niet zeker van of die weg juist is. Dat trekken we nog wel eens in twijfel. Maar toch, als we ons weten geborgen in het werk van Christus, dan mag het nog zo donker en nog zo bestreden zijn. En dat is het heel vaak. En dan zijn we toch weer tijden dat we zeggen mogen. We hebben altijd goede moed, wetende dat we uitwonen uit het lichaam der zonde, inwonen bij de Heer. We hebben altijd goede moed, nee, we zijn niet als de wereld die zegt, houd de moed maar in. Maar we hebben altijd goede moed, waarom? Omdat Hij het gezegd heeft, ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En zo komen ze thuis, door de donkerheid en door de nood en door de strijd en door de dood heen. dat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Maar het middelpunt van die bruiloft stoet die ons hier in het laatste gedeelte van Hooglied 3 getekend was, dat is de draagkoets van Salomo. Dat is de draagstoel waarin bruid en bruidegom gezeten zijn. En ik zeg het er maar één maar bij, waarin nog steeds plaats is en waarin er nog ruimte gelaten is voor arme en verloren zondaar die met zichzelf overboord zijn gegaan. Daar is nog vandaag plaats in de draagstoel van Christus. In zijn genade en in zijn ontferming. Dan zegt onze tekst, de koning Salomo heeft zich een koets gemaakt. Zoals u wel begrepen hebt, wordt met deze koets dus de draagstoel bedoeld, waarin oosterse vorsten zich in statie lieten ronddragen en waarin zij ook wel eens op reis gingen. Je kunt wel denken, gemeente, dat wanneer hier staat de koning Salomo heeft zich een koets gemaakt, dat koning Salomo die koets niet gemaakt heeft om hem in een museum te zetten. Want dan heb je er niet aan. Een koets in een museum, daar heb je niks aan. Maar hij heeft hem gemaakt om natuurlijk te gebruiken. En in die koets, daar is plaats voor Salomo en Sulemiet. Het is de trouwkoets, zouden we kunnen zeggen, waarin beide geliefden op weg zijn naar de bruiloft. Zo wil hier ons Gods woord leren, hoe Christus nu met zijn bruid, met zijn uitverkoren kerk in de koets, op weg is door de woestijn van het leven, door rivieren en vlammen, en langs vele omwegen, maar toch op weg is naar de bruiloft des lands. De reis wordt per koets gemaakt. Dat is een heel ouderwets vervoermiddel. En een draagkoets is nog ouderwets. Dat kennen wij niet meer in onze tijd. Maar ik wil er wel dit van zeggen, gemeente, het evangelie is ook oud. En het verbond van Gods genade, dat is nog ouder, want dat is van eeuwigheid. En dat vindt zijn neerslag in het eeuwig evangelie Gods. Wat denkt u? Wat zou dan die draagkoets van Salomo zijn? Want met Salomo wat Christus bedoelt, dat weet u allang. Dat hoef ik niet meer te zeggen. Maar wat zou dan die draagstoel, die koets van Christus zijn, waarin hij zijn kerk leidt naar de eeuwige zalen des lichts? Gemeente, dat kan niet anders zijn als het eeuwige verbond des vredes, wat er van eeuwigheid ligt in den drie enigen God, het verbond der verlossing. Dat is dus de koets die Salomo zich heeft gemaakt. Want in dat plan der verlossing, dat uitgedacht is in de enige vredesgedachte God, daar heeft ook de tweede persoon, daar heeft ook Christus niet waar de hand in gehad. Maar hij heeft medegegeven in die raad God. Hij heeft mede besloten dat er in de weg van verzoening door voldoening voor het uitverkoren arme volk van God een mogelijkheid zou zijn om eeuwig zalig te worden, hoewel ze weg aardig verloren lagen. Die koets is het genadeverbond waarvan we de neerslag vinden in het evangelie, in het zuivere woord Gods, zoals ons dat is geopenbaard. En hij rijdt er zelf in de eerste plaats, want we hebben gezongen van hem op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig, daar heb je de koets van Salomo. En hij maakte deze koets voor zichtbaar. Dat wil zeggen tot zijn eer. En ook om er met zo'n bruid in te rijden. Niemand kan die koets maken. Salomo heeft hem gemaakt. Want het plan der verlossing is geen menselijk plan. Maar het plan der verlossing is een goddelijk plan. Dat is opgekomen in de eeuwige wijsheid God. In de eeuwige gedachten van de drie eeuwigen. Het verbond des vredes is een eeuwig verbond. En die hele koets spreekt van het middelaarswerk van Christus. Zalig om in dat werk geborgen te zijn. En om zo in gemeenschap met onze dierbare Immanuel te rijden over de hoogte der aarde. Want zijn uitgangen zijn vanaf. Van de dagen der eeuwigheid. Mogen voor velen dan in onze tijd die koets van Salomo een museumstuk zijn dat je nooit meer gebruikt. En mogen ze het woord des evangelies waar hij nog steeds in rijdt en al voorspoedig rijdt, dat zuivere evangelie van ellende, verlossing en dankbaarheid, mogen ze dat als een museumstuk allang in onze dagen hebben opgeborgen, gemeente. En mogen ze dat evangelie en die koets van Salomo dan al beschouwen als antiek en als afgedaan voor onze moderne tijd. Laat ik u dan vanavond zeggen dat onze Immanuel zijn koets nog niet heeft afgedaan. En dat hij zijn koets nog niet in een museum heeft gezet. Laat ik u dan mogen zeggen dat onze Immanuel zijn koets ook in onze moderne tijd nog steeds gebruikt. Want hij brengt zijn volk nog steeds niet met een straaljager naar de hemel. Zoals het is. De moderne tijd nog steeds gebracht, want hij brengt zijn volk nog steeds niet met een straaljager naar de hemel, zoals ze tegenwoordig willen, maar nog altijd met die ouderwetse koets, met dat ouderwetse woord van ellende, verlossing en dankbaarheid, en ook in het straaljager en in het atoomtijdperk waarin wij leven, moeten we nog even ouderwet bekeerd worden, mensen, als altijd, want Immanuel dankt zijn koets nooit af, want dat eeuwigheidswerk, een eeuwigheidswerk, dat kun je niet afdanken. Wat van ons is dat verouderd, maar wat van God is dat verouderd nooit. Die koets is eeuwigheidswerk, dat verbond der genade, dat is eeuwigheidswerk. Dat evangelie der genade, dat is eeuwigheidswerk. En daarom laat u nooit wat wijs maken, maar je moet langs de weg van het woord bekeerd worden, bijbels bekeerd. In de weg van de drie stukken van de catechismus. Het woord God, dat is eeuwig niet. De redding onze ziel. Als het werk Gods van het begin tot het einde komt nog een haartje van de mens bij te staan. Zijn hand, de hand die doorboort de hand van Christus. Die ontsluit elk deel van het verbond der verlossing voor ons oog. En dat doet hij door woord en geest. En zo verklaart hij het eeuwige genadeverbond ook van trap tot trap in het hart van de zondaar. Maar nu wordt onze nadere beschrijving van Salomo's koets gegeven. Laten we eens luisteren. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van de Libanon. Wat is dat voor hout? Dat is natuurlijk het zederhout. En u weet wel, het zederhout, dat was een geweldig duurzaam hout. Zederhout, dat is te prijzen boven alle andere hout, want zederhout, daar kan de worm niet aan knagen. En zederhout, dat vermolmt niet. En zederhout, dat verrot niet. Dat blijft altijd bestand tegen alle invloeden van buiten. Daar zullen daar geen schade aan aanrichten. Dat is onverwoestbaar. En zo is het nu ook. Met dat eeuwig vreeverbond dat God gemaakt heeft. En waarin hij zijn kerk, zijn volk berg, als in een koets, waarin ze reizen naar het eeuwig Sion. En dat verbond, dat is een eeuwig verbond, dat is onverwoestbaar. David zong ervan op zijn sterfbed. Het is een vast verbond, zegt hij, dat in alles wel geordend is. Zo vast, want het is niet van de aarde, het komt van de hemel. Het is van dat hemelhoge gebergte. Uit God is het, dat eeuwig verbond. En daarom hebben Gods kinderen geen steunpunten in zichzelf. En daarom kunt u wel proberen om een bedekking te zoeken voor de eeuwigheid. Door hout te kappen uit het bos van de eigen gerechtigheid. Maar dat is hout, gemeente, waar de worm aan knaagt. En dat verrot op een duur. En ge zijt niet veilig tegen de hagel en tegen de vloed van de toren Gods. Nee, Gods kinderen hebben geen steunpunten in zichzelf. Het enige steunpunt is ze hebben. Dat is het, is trouw, al wat hij ooit beval, dat is het enige steunpunt. Het enige steunpunt wat een kind van God in zijn leven heeft, dat is God zal zijn waarheid niet meer krijgen. Maar eeuwig zijn verbond gedenken, dat is het enige steunpunt. Daarom dat vaste, dat duurzame hout van Libanon, daardoor geen worm wordt verteerd. En het dergens door aangetast wordt, dat onwankelbare vreeverbond. Dat is de vastheid van Gods kerk, want al waar ik op wou steunen bezweek en viel. Maar de Heere zet zijn volk in dat vaste verbond, zodat er tijden zijn dat ze weten mogen, bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar het verbond mijn vredes zal van u niet wijken, zegt de Heere, uw ontferver, dat is de vastheid. Van de kerk Gods tot in eeuwigheid, dat onaantastbare zederhout. Een andere eigenschap van het zederhout is, dat het een rijke en een aangename geur verspreidt. Wanneer zo'n reiziger in een koets zat, in zo'n koets van zederhout gemaakt, dan kon hij gedurende de hele reis genieten van de geur van het zederhout. En is het ook niet zo voor de feestgangers, op weg naar Sion? Het verbond der genade, dat is soms een hemelse geur, die door de ziel heen trekt. Het evangelie, dat is toch een reuke des levens ten leven, voor degene die behouden worden. Ze worden door dat woord levend gemaakt, door die geur van dat woord opgerekt uit de doodslag. Want die de stem van de Zoon van God gehoord hebben, die zullen leven. Maar ook gedurende heel de levensreis is dat woord en dat verbond God als een reuk die telkens weer het hart verblijft. Zodat ik er hartelijk mee instem. Wat deze week nog een eenvoudig kind des Heeren tegen me zei, die in haar geestelijk leven bevestigd werd in het woord van God, dat ze zei, oh, ik kan dat woord niet meer missen. Ik kan buiten dat woord niet meer leven. Maar dat is mijn levensbron. Dat is mijn levensbron. Maar als ik dat woord niet meer heb, dan heb ik niets meer. En dat is nou de geur van het zederhout dat de ziel doortrekt. Wanneer die geur van het evangelie weer opnieuw met zijn kracht komt in het hart gemeten. Dan wordt het geloof versterkt. Dan bloeit de liefde op en draagt zij vrucht. Dan wordt Jezus bij vernieuwing dierbaar. Dan wordt de hoop op Christus weer verlevendigd. En u geeft het naaste zederhout de liefelijkste geur. En zo is het nou ook voor de kerk in die reiskoets. Op weg naar de bruiloft. Want dan geeft dat naaste woord Gods. En het naaste geloof. Dat is alles voor een kind van God. Meer heeft hij niet nodig. Als het naaste geloof in het naaste woord Gods. in die eeuwige belofte, die in Christus Jezus nou ja en aangezegd, en waarvan de Heer geen titel of geen hoofd ter aarde laat vallen. Oh, als we onszelf in de hemel moesten brengen, mensen, als we onszelf in de hemel moesten brengen, dan konden we het vanavond wel afschrijven. Maar het is trouw al wat hij ooit beval. Daar ligt het in. En dat schenkt een vrede aan het hart, die alle verstand te boven gaat. En hoe eenvoudiger en hoe kinderlijker nou het geloof is, des te aangenamer ook de geur van het evangelie. En zo min als het lichaam van Christus in het graf verderving heeft gezien, zo min zal ook de hoofd van God volk, af en terwijl het begraven in de wanhoop, omkomen. Want al wordt die hoofd bij tijden begraven, zoals ook bij de discipelen gezien wordt na de opstanding van Christus, dan zal die hoop toch weer door de geur van het evangelie, door de geur van het eeuwig verbond, door die eeuwige trouw en liefde des Heeren uit zijn graf verrijzen. Want de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. We lezen verder dat bij die koets ook pilaren waren. Het staat hier, de pilaren derzelfde maakte hij van zilver. En hoe dieper nu Gods geest zijn volk inleidt, in de verborgenheden van het eeuwig verbond, des te rijker worden ook de schatten die het bevat. Want let u maar eens op de climax. Van hout komen we tot zilver. Van zilver straks tot goud. Van goud straks tot purper. En van purper tot de liefde. En daar eindigt het in. Ja, daar is het mee begonnen en daar eindigt het in. Om nooit te eindigen. Want aan de liefde komt geen eind. Want het meeste van deze is de liefde. En u blijft geloof, hoop en liefde. Maar het meeste, zegt een apostel, dat is de liefde. Dat is het grote. Liefde is een groter. Ja, dat is alles. Maar we komen er straks nog op terug. Vier pilaren of vier spijlen zijn er dus op iedere hoek van de koek. De zilveren pilaren die moeten het gehemelte dragen. Het borgwerk van Christus. Rust naar Gods vrederaad. Op zilveren pilaren. Zilver is immers het beeld van reinheid en van heiligheid. En vooral de reinheid en de heiligheid van Christus zijn de pilaren van zijn borgtochtelijk middelaarswerk. Hij is de hoge priester. Rein, onnozel en onbesmet. En afgescheiden van de zondaar. Want de mens die zelf zondaar is, kon nooit voor anderen betalen. En nu wordt dus dat gehemelte van het borgwerk van Christus vastgehouden door de zilveren pilaren. En die zilveren pilaren wijzen ons ook naar de eeuwige deugde God. Want daar is de pilaar van Gods rechtvaardigheid, die ons zegt, gemeente, dat God nooit meer betaling van de zonde zal eisen, van dat ook dat in Christus bloed eenmaal zijn toevlucht heeft gevonden, in dat bloed dat hij stortte aan het kruis, die eenmaal in zijn leven verberging heeft gezocht bij Christus Jezus. Daar zal het van geldende benauwdheid zal niet tweemaal op zijn. Want God is niet onrechtvaardig dat hij tweemaal betaling heeft van dezelfde schuld. Eén keer van Jezus en dan nog een keer van de zondaar. Nee. Maar hij is zo rechtvaardig dat zijn gerechtigheid in Christus volkomen is voldaan. En het vol dat hij in die gerechtigheid van Christus zijt. Dat zal eeuwig beveiligd zijn tegen de toren. Wat is dat een troon voor God bestreden kinderen. Zie, daar is ook de zilveren pilaar van Gods kracht. Van alle kanten zoekt de duivel de ondergang van de kerk. Maar ze worden in de kracht God bewaard tot de zaligheid. En de kerk in de koets van Salomo, die zal niet verloren gaan. Want Jezus zegt zelf. Niemand zal ze rukken uit de hand mijn vader. Nog moeten wij letten op de pilaar van Gods straf. O, dat volk dat in die koets is, dat mag zich de hele reis aan de pilaar van Gods trouw vasthouden. En weten, ik de Heer, word er niet veranderd. En daarom zijt gij kinderen Jacobs niet vergeet. De Heere verandert zijn eeuwig voornemen nooit. En de trouw Gods is onverwoestbaar. En dan de pilaar van zijn eeuwig ontferm. Denk er eens aan hoe hij geen lust had in onze dood. Maar in onze bekering en in ons leven. En zo zeggen die pilaren, wat hij mint, dat mint hij eeuwig. Van zilver waren dus de pilaren. En van goud was de vloer van Salomo's koets gemaakt. Goud is nog duur, dames, nog edeler metaal dan zilver. Beproefd goud, gelouterd in het vuur. En de gouden vloer van de koets wijst ons op het vaste fundament der zaligheid. Het raad besluit God in zijn eeuwige verkiezende liefde. Want Sion's zaligheid is niet gegrond op de zandgrond, maar op goud. De bodem van onze ervaringen en onze aandoeningen en onze tranen, dat is een zeer onbetrouwbare grond. Dat is geen grond voor de eeuwigheid. En wie daarin rust zoekt, die zal bedrogen uitkomen. Want God is geen God van ja en nee. God zegt niet vandaag tegen u, nu ben je mijn kind. En morgen, nu ben je mijn kind niet meer. Als dat zo was, dan was het een eeuwig verloren zaak, gemeente. Maar dat doet God niet. De mensen willen het wel eens zo doen voorkomen. Alsof God de God van ja en nee zou zijn. Alsof ik vandaag zou zeggen, nou ben je mijn kind en morgen nou ben je het niet meer. Maar de Heer is ja en amen. En nu moeten wij van onze groggronden worden afgebracht. Om een vaste grond onder de voeten te krijgen. In de eeuwige, verkiezende liefde des Vaders. Dat is de gouden vloer van de koets van Salomo. De eeuwige, verkiezende liefde des Vaders. En die daarop staat en daarop rust, dat is zalig rust. Daar hangt ons geestelijk leven niet meer aan een zijden draad. Daar hangt het tenminste nooit aan. Maar het vaste fundament God staat. En men dit zegen. De Heere kent degene die de zijde. Dan heb je de gouden vloer van Salomo's koets. En dan, als je daarop mag rusten, gemeente, dan sta je niet hoog. Echt niet waar. Want dan heb je geen grond meer onder je voet. Dan sta je niet hoog. Maar dan val je als dood aan zijn voeten en je staat wel vast. Dat is nou het geheim. Dat je als dood aan zijn voeten valt en toch vast. Vast in die eeuwige liefde. Vast in die eeuwige verkiezende liefde God. Zalig daar te staan op de bodem van zijn liefde. Van de straten van de Godstad die zijn hoofd van houdt. Net zoals de koets van Salomo. Van ditzelfde goud en van diezelfde liefde. De grond der oneindige liefde. Die zeggen doet gezegend. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft. Met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En dan wijst een apostel. Die gouden vloer van Salomo's koets aan. En zegt. Gelijk reis hij ons uitverkoren heeft. In hem. Voor de grondlegging der wereld. En daarop staat hij mag weten. Nou kan het nooit meer mis. Want het ligt niet vast in mij. En niet in u. Maar in hem. Die beloofd heeft is getrouw. En allen die zijn eeuwige liefde verkoren. Die maakt hij ook zeker daar. Wat een zaligheid. Een grond onder de voeten te hebben. En daarvan te zingen gelijk wij samen willen doen. Het is trouw. Al wat hij ooit bevang. Het staat op recht en waarheid. Paul als op onrichtbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het 5e vers van Psalm 111. Maar hoe krijg ik, zal iemand zeggen, die grond die onder mijn voeten? Want ja, daar gaat het toch om. Hoe je die grond onder je voeten krijgt. Zodra als u een dak boven uw hoofd hebt, dan krijgt u ook grond onder uw voeten. En kijk, dat zijn nou twee dingen die feitelijk iedereen moet weten, oud en jong hier. Die iedereen moet weten, gemeente. Twee dingen. Het eerste is of die grond onder zijn voeten heeft en het tweede is of die een dak boven zijn hoofd heeft. Weet u dat? Hij moet een dak boven zijn hoofd hebben, een grond onder zijn voeten. En anders gaat het beslist verkeerd. Maar dan zult je straks buiten staan als de bruiloft aan de gang is. Wat je dan ook hebt, maar als je geen dak boven je hoofd hebt en geen grond onder je voeten, dan gaat het beslist verkeerd. Dan zal de bruidegom zeggen, ik heb je nooit gekend. Ja, ja, maar heren, ja, maar ik heb toch zo nauwgezet geleefd. Zal de een zeggen. En ik zei altijd maar, het zal zo niet gaan. En ik heb er dan niet zo licht over gedacht. Ik wist wel dat er wat gebeuren moest met een mens. Ja, maar heren, zegt een ander, ik meende dat ik zo goed was voor mijn naasten. En ik heb zo vaak het mooie versje gezongen, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde zo blijven bestaan. En ook dacht ik dat ik zoveel goed deed voor mijn naasten. En dat het allemaal nou goed zou komen als ik voor uw rechterstoel zou gaan. En dan zou ik zo graag binnen willen zien. En toen dacht ik bij mezelf, toen ik zoveel goed deed, het komt wel goed. Ja, maar heren, hoor ik een derde dan zeggen. Maar ik, heren, ik was toch een bekommerde. En ik rekende me zo graag een kleintje in de genade. Ja, laat mij maar een kleine wezen, zei ik altijd. En ik heb zo mijn best gedaan op de wet. En ik heb zo mijn ingespannen om zalig te worden. Maar Jezus, dat gaat er van mij. Want ik heb u nooit gekend. En waarom zegt u dat? Omdat er geen grond onder de voeten is. En geen dak boven hun hoofd. Want mensen, mensen, daar zal het op aankomen. Niet of je dit bent of dat bent. Of je vroom bent of dat je denkt dat je bekeerd bent. Maar of je grond onder de voeten en een dak boven je hoofd. Daar gaat het. Dat is de hoofdzaak. En dat dak zegt, kijk, daar zegt onze tekst nu van. En het gehemelte maakte hij van purper. En dat gehemelte, dat moest nu die bruiloftsgangers beschermen. Tegen de zon, tegen de regen, tegen onweer, tegen hagel, tegen het lichten. Ja, tegen alles wat er zo op afkwam. Een rood-purperen dak sierde de reiskoets van Salomo. Gemeente, ge weet toch zeker wel wat er met dat rood-purperen dak wordt bedoeld. Rood is de kleur van het dierbaar bloed van onze Heere Christus. En de ganse openbaring spreekt van bloed. Abel offerde een lam uit de kudde. Noach bracht een bloedig offer. Het volk van Israël, daar moest het bloed aan de deurposten gestreken zijn in de paasnacht. Stromen bloed hebben even lang gevloeid. Om het volk het maar in te prenten. Die ene waarheid die wij ook nu telkens ingeprent moeten krijgen. Zonder bloedstappen geschiet geen vergeving. Dat is nou een dak boven je hoofd. Als je weet dat dat bloed gestort is aan het kruis van Golgotha. En dat hij nou onder dat bloed gedekt bent. En dat hij nou onder dat bloed veilig verder kunt reizen. Daar gaat het om. Want al dat bloed dat er is uitgelopen. Op het storten van dat ene bloed. Het bloed van God zo. Het bloed van het lam God. Zo gaat Jezus zich over in zijn bloed. Want onthoud het toch eens en vooral. God kan met de zondaar. Ook niet met een vrome zondaar. Ook niet met een zondaar. Die kan nooit zeggen, heren, maar ik heb dit toch al meegemaakt en ik heb dat toch al meegemaakt. Nee, mensen, dat kan God niet mee te doen hebben. Want onze God is een verteringsvuur. En dan moet hij gedekt worden onder dat bloed. En hoeven we heus niet alles weg te gooien wat de heren voor de toepassing van het bloed aan de zondaar aan een ziel schenken. Dat is de bedoeling niet. Maar hij kan er geen grond onder zijn voeten voor vinden. En het bed is te kort, is dat alles zo voor u geworden? Is het bed al te kort geworden en het dek al te smal? Zodat je met je hele bevinding en hele bekering niet meer helpen kunt, maar dat je alleen maar gerecht moet worden door het bloed. Dat je moet weten dat de hitte van Gods gramschap geblust is. Verbond der genade. Dat is door het bloed van Gods zoon bevestigd. En het verbond der genade, dat houdt nooit in dat God de zonde door de vingers ziet. Integendeel. Maar wel dat de zonde gestraft moet worden. Dat het recht Gods voldaan moet worden. Dat Gods toren gestild moet worden. En dat bloed, dat recht voldoet en dat die toren stilt, dat is nou gestopt op Golgotha. En zo draaien is de Heilige Geest. Dat bloed van Christus toepast aan het hart. Dan zijn ze gedekt door dat bloed. Dan worden ze gezet en verder gedragen. In de koets van Salomo. Dan krijgen ze een purperen hemel boven het hoofd. Ze weten ook wat een koperen hemel is. Dat hebben ze in de benauwdheid overleefd. Maar nou die purperen hemel. Van het bloed van Christus komt die eens naar boven. En zoek de redding uw ziel. Onder dat purperen dak. Want zolang ge het elders zoekt, zult ge de vrede missen in uw ziel. Maar dat bloed is ons ter bedekking. En onder die purperen hemel kan de toren Gods mij niet meer verslinden. Kan Gods wraakzwaard me niet meer treffen. En kan de wet mij niet meer beschuldigen. Want in Christus ben ik beschut tegen de toren Gods. En tegen de aanvallen van de Satan. En tegen de vloek van de wet. Hij bracht het plaatbekledend op. En wie onder dat schild geborgen is, kan niets meer gebeuren. Dan is ons feestje op weg naar de bruiloft. Welzaligheid. Wiens zonde zijn vergeven. Maar dat kan je alleen zeggen over de purperen hemel. Van Jezus bloed. Die van de straf voor eeuwig is omgeven en in plan te krijgen. Waardoor hij was beslecht voor het heilige hoofd des Heeren is bedekt. En denk u niet. Denk u alsjeblieft niet dat dat voor u niet kan. Want dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Denk u niet, ik ben te groot en te diep zondaar. Want hij wil u nog in genade aannemen. Het zonbloed van Jezus. Op uw ziel toegepast. Zie dan op mijn ziel naar boven en zie dan. Die zich daar tussen u geplaatst heeft, tussen God en u. Toen in die uren toen gij voelde, hij moest mij verdoemen. Want ik ben een zondaar, maar het gehemelte is van purper. En nu zijt ge bestand tegen de gloed van zijn toren. Nu mag u voortdrijven met een dak boven uw hoofd. En met een grond onder uw voeten. En geen wonder. Dat vanuit die koets nu een lied ontstegen bleef. En dat we nu horen vanuit die koets, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klachten. Want zo staat het tenslotte binnenste van de koets waar ik bespreid. Met het liefde van de dochteren Jeruzalem. Zachte geborduurde kussens. En kleden met symbolen van de liefde. Vormden de bekleding van Salomo's draagstoel. En allereerst zullen we hieronder moeten verstaan de liefde die de Heere koestert voor zijn volk. De kanttekeningen spreken ook in dat verband eerst niet van de liefde van de dochter van Jeruzalem voor Salomo, maar omgekeerd van de liefde van Salomo voor de dochter van Jeruzalem. En de kanttekeningen zeggen dan, het wordt hier allereerst bedoeld, de innerlijke liefde die de Heere zijn kinderen toedraagt. Ja, daarmee is de koets van binnen bekleed. Met die liefde God voor zijn volk. Dat is het hoogste en het rijkste, het diepste en het grootste. Wat er van het verbond der genade te zeggen is. De hele inhoud van dat genadeverbond, dat is de liefde. Dat is ook het meeste wat een kind van God er zo van mag uitstaan. Als hij zo door de woestijn wordt heengedragen. Gemeente, als het leven in het hart van Gods volk werkelijk weer eens verlevendigd is en aanwezig is. En u zou ze dan vragen, wie is God? Dan kunnen ze het, al de rijkdom en al de schatten die ze in den Heere mogen vinden, kunnen ze alleen maar uitstamelen in dat ene woord. O, zeggen ze dan, God vraag je aan mij, wie is God? God is niet. Dit kunnen ze niet vergeten. God is niet. We mogen de wijsheid en de kracht, de zuiverheid dan ook bewonderen van dat verbond. Maar hoe meer een christen wordt in de weg der genade, Dat wil zeggen hoe meer die achteruitgaat in zichzelf. In het voornaamste van Gods genade werkt dat alleen maar overblijft de liefde. De almachtige liefde God. Want als hier een oud en geoefend kind van God in ons midden zit. En dan zal die zeggen, oh ik heb vroeger gedacht, het gaat met mij van kracht op kracht steeds voort. En ik zal steeds maar vorderen op de weg der genade. Maar nou die oud geworden is in die weg, nou moet hij zeggen, ik ga steeds achteruit. Maar wat wordt nou groter? Nou wordt de liefde groter. Hoe meer u achteruit gaat en hoe groter zondaar u wordt, hoe groter wordt mijn liefde. En daarom is het binnenste van die koek bespreid met de liefde van de dochter in Jeruzalem. Dat is het binnenste van die koek, die liefde. Dan zeg je aan die liefde heb ik alles te danken. Die liefde was van eeuwigheid. Want die liefde was al begonnen toen ik nog niet naar hem vroeg. Toen ik er nog niet eens was. Die liefde die zet het werk voor. Die liefde zal het werk ook voleindigen. En welk gedeelte van de koets was nu met de liefde gespreid? De binnenkant gemeente. Let daar wel op. Het staat er zo treffend. Het binnenste was gespreid. En aan de buitenkant zie je er dus niets van. En daarom moeten we ook in de koets instappen. Om te weten hoe die koets er van binnen uitziet. Want daar gaat het om. Om bij die liefde terecht te komen. Om in die liefde uit te komen. Want wie niet in de koets zit, die zal niet verstaan van de geheimen Gods. Je kunt erover redeneren. Je kunt aan de buitenkant die koets bewonderen. Je kunt misschien vanavond zeggen, ik heb daarover die tekst nog weinig of nooit horen spreken. Maar gemeente, daar heb je allemaal niks aan. Je moet in die koets zitten. En dan weet je pas het heilgeheim. Wordt aan zijn vrienden naar zijn vrederbond getoond. Want de verborgenheden des Heren zijn voor degene die hem vrezen. En zijn verbond om in die bekend te maken. En het binnenste daarvan, van die koets, ja, dat is de liefde van het vaderhart Gods. Dat is de liefde, het binnenste van het verbond der genade. Het binnenste van die koets, het merk, het pit van die koets. Ja, maar kom, dat is toch niet het laatste wat ik heden zo te zeggen heb tegen u. Die de koets misschien al jarenlang van u voorbij hebt zien rijden. En die nog nooit de moeite genomen hebt om eens even op te houden en te vragen of u mee mocht. En die je maar het laat in voortrijden. Die nog nooit zijn meegereden. Ik mag u zeggen, nog is er plaats. We nodigen u uit in te stappen. Vraag de koning of u nog een pijl vanuit zijn koninklijke koets wilt schieten. In het hart van zijn vijanden. Want dan zal die koets zeker stoppen. Zodra, Herman. Een arm en verloren zondaar ligt te kermen langs de kant van de weg. Die zegt, lieve heren, nou kan ik niet verder niet. Want nou ben ik verloren. Kijk, en dan houdt zijn koets die houdt stil bij koninklijke paleizen en bij nederige stulpen. Voor een grote boerderij en voor een arbeiderswoning. Maar die koets houdt stil. Overal waar een verloren zondaar is, trouwt die koets stil. En dan zegt de koning dat die koets stoppen moet daar bij die bomen. Ja, bij een boom moet hij stoppen. Want kijk, zegt die Zacchaeus, ik moet heden in die huis blijven. Dan staat die koets bij die boom. Maar dan moet de Zacchaeus, die moet uit die boom komen, die moet in die koets. En die moet mee naar het grote duinenstel. En dan moet die koets, ja, die moet door Samaria gaan. En dan moet die stoppen bij de waterput genoemd. En dan moet die Samaritaanse vrouw meenemen. Als een bruiloftsgang. Naar het eeuwige Jeruzalem. En dan staat die koets stil bij de muren van Jericho. En bij het ziekbed van Hiskia. Ja, waar ook. En bij Jacob bij de Pnieuw. Ja. Het binnenste bespreid met de liefde van de dochter in Jeruzalem. O, dan roepen alle dingen mij toe. Gezeten in die koets de liefde, de eeuwige liefde van Gods vaderhart. Dat is het binnenste van die koets. Kom, al gaat dan de weg nog door de duisternis heen. Nog door de donkerheid. Nog door de beproeving en door de strijd. Al gaat het door ontzaggelijke diepten in uw leven. Dat je aan alle kanten afgebroken wordt. Dat de mensen zeggen, nou dat is toch ook wat. En dan moet je zeggen, nee, van op de buitenkant maar. Maar de binnenste van die koets, dat bespreidt met de liefde. Van de dochter Jeruzalem, daar smaakt de liefde God. En daarom, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. wat heeft een rechterhand gewacht. Zie eens naar boven, daar glanst het kostelijk purper. En wordt geherinnerd aan de onuitsprekelijke liefde, die de dood inging om zondaren te redden van het verderf. Zet uw vloedvoet op de gouden vloer en kijk om u heen. En alles wat u ziet, is allemaal liefde. Alles liefde wat u ziet. Zie eens naar de stille eeuwigheid, daar ziet ge de liefde. En hoort Jezus fluisteren in die koets, ik zeg niet meer dat ik de Vader voor u bidden zou. Want de Vader zou zijn ziel, dat is de liefde des Vaders. Daar openbaart zich ook de liefde des Zoons en de liefde des Geestes. En dan gaan we ook God lief hebben en rusten, ook zijn kinderen in de liefde van hun bruidegom. Zo rusten bruid en bruidegom in elkaars wederzijdse liefde. Want die liefde van hem, dat kan niet anders, die werd wederliefde op in het hart. En dan spreiden ze met die wederliefde ook het binnenste van die koepel. De Heere uw God is in het midden van u en houdt die verlossing, zal hij dan zwijgen in zijn liefde. En met de bruid aan zijn zijde. Ja, dat is nog niet zo mooi hoor. Daar kijken wij nog niet zo mooi tegenaan. Maar dat is toch zijn bruid. Die moordenaar en die overspelige vrouw en zo. En met zijn bruid aan zijn zijde gaat het naar het feest. Maar zeg er maar niks van dat volk. Want als je er wat van zegt, dan geldt het, zo is er geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Zeg nou maar niet. Zeg nou maar niet, dat is wat mooi. Dat is maar makkelijk dat er zo een ook bekeerd wordt. Zoals nou ja, bijvoorbeeld een David en zoals nou ja, al die andere mensen. Want de hele schrift is vol dat Jezus hoeren en tollenaren laat voorgaan in het koninkrijk God. En zegt er maar niks wat. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren God? Die zitten met de voeten op de gouden vloer. En onder de purperen dak, onder de purperen hemel van Jezus. God is het die rechtvaardig maakt en wie is het die verdient. En zo gaat het toch op huis aan. Zie maar dat je in de koets komt. Zie maar dat je er ook een plaats in krijgt. Want hij wil je nog opnemen. Nergens anders meer terecht gaan. Je kan bij de Heer Jezus terecht. Is dat geen wonder die nou overal geprobeerd is? Je kan bij hem terecht. De laatste weg. We houden hem voor het laatst. Dat is ook de enige weg. En kunt gij dan. Dan moet ge weten. Dat ge schatrijk zijn. Met hem in de koets. Dan dient ge niet. Nou ja, uit fatsoen. En ge dient hem ook niet meer. Omdat u bang bent voor de straf. En u dient hem dan ook niet meer, omdat u hoopt op een beloning. Nee, dat is het alles liefde. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit gebroken. En zo gaat het toch met al die armen op de hemel aan. Met Jezus in de koets. En dan moet ik vragen, als het soms mensen zijn die dat mogen weten. Die met Jezus in de koets zitten. En zo door naar Sion gaan. Ik moet u vragen, kunt gij een antwoord geven op het waarom van de liefde God? Ik niet, maar hoor, hij geeft zelf het antwoord. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken, met goede tierenheid. Het binnenste is bespreid, met de liefde van de dochter Jeruzalem. Daar is een koets mee bekleed. En nu aan zijn borst gelegen in de met liefde beklede koets, zijn er de zalige voorsmaken van het volle liefde leven. En waar ze hier dan ook van zingen, om hem zijn liefde, hun liefde te brengen. Ik zal u na met dank herkenten verheffen. U al mijn geloof te brengen. Ik zal liefde en wacht. Voor u ten offer nemen. In het heiligdom. Waar het volk verhaalderd is. Dan spreiden ze ook voor hem. De liefde uit. En het gaat toch naar het feest. En hij voert zijn kerk zo op. Van de heerlijkheid van de hemelse bruidegom in alles uitstaat. En in die optocht ziet ge de glanzen van zijn licht, de kracht van zijn bloed, de zaligheid der verzoening, en veel meer. En hij voert zijn volk der bruid, overeenkomstig, het onverbrekelijk liefdesverbond der genade. Zo treedt zij voort, met al de maagdes, toe die haar verduwt. U vrolijk tegemoet. O mensen, rust niet. Rust niet. Voordat ge een plaats in die koets hebt. En gij, die in de koets zijt. Met de gouden vloer van Gods liefde onder uw voeten. En het purperen dak van Christus bergwerk boven uw hoofd. En daar in de liefde. gerechtigheid in de liefde van God, van den Vader, van den Zoon en den Heilige Geest. Kom, laten we zingen, want het gaat op huis aan. Laten we zingen, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Kom daar met God, uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heeft met mij de lof des Heren aan. Amen.